Hoi, mijn naam is Helene Valeton en inmiddels kan ik zeggen, ik had borstkanker. Na 16 afleveringen met lotgenoten en professionals is dit de laatste aflevering met mijn eigen verhaal. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren en veel plezier wensen met dit laatste uurtje van De Borstkast.
Welkom allemaal bij deze laatste aflevering van De Borstkast. Jullie horen niet de stem van Helene, nee. Jullie horen de stem van Jolieke. En in de eerste aflevering was ik de eerste gast van Helene. Maar deze laatste aflevering draait helemaal om Helene. Welkom Helene.
Ja, dankjewel. Ja.
Je zit nu op de stoel waar letterlijk waar jouw gasten zaten.
Ja, we hebben echt even omgewisseld.
Ja.
Voor het gevoel.
Ja. Heel anders, hè? Zo.
Heel anders.
Ja.
Ik vind het ook nu ineens heel spannend. Terwijl hiervoor vond ik het niet zo spannend.
Nee, dat was een andere rol.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dat geldt voor mij ook. Ik vond het juist makkelijker om aan de overkant te zitten.
Ja?
Ja. Ja. Hoewel, dat is zo lang geleden. Ik weet het ook niet meer. Maar in ieder geval, er waren ook een heleboel, in het begin al een heleboel luisteraars. Die wilden heel veel over jou eigenlijk ook weten.
Ja, hè?
Klopt. Die zeiden van ja, allemaal leuk en aardig. Al die mensen die je interviewt.
Ja.
Maar hoe zit dat dan bij jou? En je hebt in een heleboel afleveringen ook wel iets over jezelf verteld.
Ja, ik vind zelf eigenlijk dat ik best veel gedeeld heb al, hoor.
Ja.
Maar misschien...
Maar nog niet het hele verhaal.
Nee, niet in een soort van... in een compleet verhaal. Dus nee, het zijn steeds een beetje stukjes.
Ja, ja.
Dat je denk ik wel een beetje weet wat mijn verhaal is, maar niet... Mensen weten nog niet hoe ik erachter gekomen ben.
Nee, en dat ga ik jou zo ook vragen.
Ja, dat,
want dat was altijd je eerste vraag aan de lotgenoten in ieder geval.
Ah, ja, ja.
Niet de professionals.
Nee.
Maar ik denk eerst maar eens even de vraag, hoe is het nu met je?
Ja.
Op dit moment.
Op dit moment. Ja, nou, ik ben blij dat je dat al zegt, van hoe is het met je op dit moment? Want het is altijd een momentopname eigenlijk, hoe het gaat.
Mm-hmm.
Op dit moment gaat het goed. Ik heb hier heel veel zin in. En afgelopen week ben ik een beetje ziek geweest. Maar voor de rest gaat het eigenlijk best wel goed.
Ja, dat is een rare vraag geworden, hè?
Hele rare vraag en een hele moeilijke vraag. Ik denk dat die hiervoor... We vragen elkaar zo makkelijk van, hey, hoe is het? Maar op de een of andere manier is dat nu een moeilijker te beantwoorden vraag geweest, omdat je een soort eerlijk antwoord wil geven en hiervoor... Zei ja, prima. Ook als het misschien niet prima ging, weet je wel.
Ja, ja.
En nu wil je daar een eerlijk antwoord op geven. En dat is best moeilijk.
Ja, en ook afhankelijk van wie het vraagt.
Ja, wie het vraagt, op welk moment, de timing. Ook heb ik daar zin in om dat nu te vertellen hoe het echt met me gaat.
Ja, ja.
En als het niet zo goed gaat, heb ik zin om dat te delen. Dus er was iemand... Die vroeg aan mij, wil je vertellen hoe het met je gaat? Of zullen we het gewoon ergens anders over hebben? Dat vond ik zo fijn.
Ja, heel fijn.
Want dan geef je mij een soort keuze. En niet alleen de keuze, maar ook als ik zou zeggen... nou, ik heb er nu eigenlijk niet zo'n zin in... dan weet ik dat die ander daar helemaal oké mee zou zijn.
Ja.
En dan waardeer ik heel erg de belangstelling. Maar dan kunnen we er samen voor kiezen om het er even niet over te hebben. Dat vond ik heel prettig.
Ja. Dus dat is eigenlijk ook al gelijk. Er zullen af en toe tips langskomen.
Ja.
Luisteraars.
Ja, ja.
Ja. Maar op dit moment gaat het goed.
Ja, het gaat best goed. Fysiek ben ik echt wel... Het gaat langzaam, maar ben ik wel echt aan het herstellen. Dus ik hoef niet meer elke dag 's middags te slapen.
Mm-hmm.
Al zijn er ook mensen die zeggen dat het nog steeds goed zou zijn om dat wel te doen.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat dat wel goed zou zijn, maar het is niet... Dan zou ik het zeg maar moeten doen omdat ik weet, oh, het zou nu goed zijn, maar niet omdat ik gewoon omval. Zeg
nee.
Maar. Dat het gewoon dat ik geen keuze heb.
Nee.
Dus dat is heel fijn. Ik zit volop in therapie. En dat was in het begin behoorlijk heftig, omdat je gewoon teruggaat naar de meest vervelende momenten.
Ja. En beerput open trekt.
Ja, echt, de beerput ging echt open. Maar ik ervaar nu zelf dat praten en delen helpt.
Mm-hmm.
En dat weet ik, dat wist ik wel. Maar ik ervaar het nu echt. Dus dat de lading of de spanning of de angst echt afneemt op het moment dat je er veel over praat.
Ja, ja. Nou, daar kom ik straks nog eventjes op terug.
Oké, ja. Maar goed, en daarom gaat het nu dus best wel goed. In het begin van die therapie zat ik wel een beetje in het bekende zwarte gat. En ach, hoe moet ik het allemaal doen?
Mm-hmm.
Maar dat wordt dus wel minder. En ik vind dat het wel best goed gaat.
Nu gaat het je vooral heel veel opleveren. En natuurlijk leverde dat je ook veel op. Alleen het voelde niet
kostte heel veel energie
meteen
en
heel
tijd.
Fijn.
Nee, het voelde niet fijn. En het was gewoon een fulltime baan. En ik merk nu dat dat niet meer zo is.
Ja. Er kan weer wat naast.
Ja, er komt weer een beetje ruimte, zeg maar. Dat is echt fijn.
Ja. Nou, wat fijn. Ja, en we gaan vanzelf bij het nu weer uitkomen ook. Want we bedachten net, het is echt precies 11 maanden geleden dat jij de diagnose kreeg.
Ja, want 22 mei 2023 kreeg ik de diagnose. En het is vandaag 22 april 2024.
Precies.
Ja.
Dus dan de vraag waar jij altijd mee begon. Hoe kwam jij erachter dat je borstkanker had?
Ja. Het was begin mei en toen zat ik in bad. En toen was ik gewoon mezelf aan het wassen, denk ik. Ik weet het niet eens meer precies. Maar toen voelde ik een vrij hard stuk achter mijn tepel. Ik vergelijk het vaak als... volgens mij heb ik dat al eerder in een podcast ook gezegd. Dat je als vrouw of als jong meisje beginnende borsten krijgt. Dan begint het als een soort schijf achter de tepel.
Ja, ja.
Ik denk dat veel vrouwen dat wel herkennen. Zo voelde het.
Ja.
Maar echt groot.
Mm-hmm.
Dus ik voelde niet een knobbeltje. Ik voelde gewoon een groot, keihard stuk in mijn borst. Maar dus heel erg achter de tepel. En daar heb ik blijkbaar niet vaak gevoeld.
Mm-hmm.
En het eerste wat ik dacht was, kut. Dit klopt niet.
Ja.
En toen heb ik mijn man Koen gelijk geroepen en gezegd... Ik was echt een beetje in paniek.
Ja.
Ik voel een hard stuk en toen ging hij ook voelen. En nou ja, zoals wij wel vaker dan tegen elkaar zeggen... weet je, kijk het even aan, komt wel goed.
Mm-hmm.
Maar ik kon er niet van slapen die nacht.
Nee.
En ik heb de volgende ochtend gelijk de huisarts gebeld. Het was een donderdag toen ik in bad zat. En een vrijdag heb ik de huisarts gebeld. En die zei... ik moest heel erg huilen ook, meteen aan de telefoon. En de assistente die zei, weet je wat, kom maar gelijk langs. Ik plan je er wel even tussendoor, want ik hoor dat je je zorgen maakt.
Ja.
Die ging naar de huisarts en die ging voelen. En toen was er een jongetje van 18 die, weet ik veel,
in
VWO 6 zat. Nou, hij was nog niet eens in opleiding, maar hij wilde misschien geneeskunde gaan doen.
Oh, hij keek mee.
Mag hij ook even voelen?
Oh, nou,
ja, en ik
dat
dacht,
gaat best ver.
Ja, en... Ja, dat zijn van die dingen dat ik dan later denk... eigenlijk vond ik dat niet fijn, maar op dat moment durf ik dat er niet goed te zeggen. Nou ja, goed, dat is weer een heel ander thema.
Ja, ja.
Ik zei, ja, prima, voel maar gewoon. En de huisarts die zei, ja, ik denk echt niet dat dit borstkanker is. Maar ik wil je over 2 weken wel even terugzien... om te kijken of het vanzelf weggaat. Want ja, misschien heeft het met je cyclus te maken.
Ja, ik wou net zeggen.
Zij ze
wat het wel zou kunnen zijn. Want dat kan dan soms geruststellend zijn.
Nee, ze deed geen uitspraken erover wat het wel zou kunnen zijn. Maar ze zei, ik wil je op een ander moment in je cyclus terugzien. En dan gaan we kijken of het veranderd is, of kleiner of groter, wat dan ook.
Mm-hmm.
En... ik werd dus niet gelijk doorgestuurd naar het ziekenhuis. En ik heb wel eens de opmerking van mensen gekregen van... ja, maar wilde je dat dan niet zelf? En het klopt niet helemaal, want ze heeft me die optie wel geboden.
Ja.
Ze zei, als je je heel erg zorgen maakt... dan wil ik je ook best prima nu verwijzen, maar ik maak me geen zorgen. En toen heb ik zelf ervoor gekozen van... ja, ik ga maar af op jouw expertise.
Mm-hmm.
En ik denk later ook een beetje soort van... maar ik wil helemaal het antwoord niet horen.
Ja.
Dus weet je wat, we wachten het wel even af, die 2 weken. Nou, die 2 weken waren best wel, nou, niet heel spannend. Ik bedoel, ik heb gewoon gewerkt en zo. Dat was allemaal niet...
redelijk los kunnen laten.
Ja, redelijk. Maar ik had gelijk voor 2 weken later ook op een vrijdag weer afgesproken. En toen ging ik terug. Nou, en ik had ondertussen ook wel gevoeld, er is niks veranderd. Het is niet weggegaan.
Mm-hmm.
En dat voelde de huisarts ook. Dus zij zei, ik denk nog steeds dat het niet iets ergs is. Maar het is nu wel protocol om je door te laten sturen om te kijken wat het dan wel is. En ja. toen zei ze volgens mij wel, het zou iets van een kieste of zoiets kunnen zijn.
Ja, ja.
Dat was dus weer een vrijdag. Toen heb ik gelijk het ziekenhuis gebeld. En toen zei ze, hoe lang loop je hier al mee rond? En toen zei ik, nou, 3 weken of 2 weken.
Mm-hmm.
En toen zei ze, kan je maandag? En toen schrok ik daarvan. Yeah, dacht yeah. ik, oh shit, nu heb ik dan te lang ermee doorgelopen? Of
yeah.
En toen die maandag, 22 mei dus, heb ik 's ochtends nog zitten werken. Ik had wel wat afspraken even afgezegd, want ik vond dit wel belangrijk om voor te laten gaan.
Gelukkig.
Dus ik had mijn collega's allemaal geappt van, hey jongens, ik ben wat later op kantoor of zo, weet je, gewoon. En wel meteen gedeeld van, ik moet even voor een controle in het ziekenhuis, lalala. En volgens mij was de afspraak om 11:30. En ik was alleen gegaan.
Mm-hmm.
Dat weten mensen ook wel vanuit de podcast. Want ik roep tegen iedereen, ga niet alleen.
Ja, ga niet alleen. Ja.
Want het was al heel snel mis.
Ja.
Dat was heel snel duidelijk.
Ja.
Ja.
Ja, en toen heb je Koen gebeld.
Ja, ja, want eerst krijg je dan zo'n mammografie van beide borsten. En daarna een echo van de radioloog.
Mm-hmm.
En die zei al heel snel, ik maak me zorgen om wat
ja.
ik zie.
Ja.
En ja, inmiddels weet ik, omdat Esther, van, die ik ook geïnterviewd heb, bij iedereen komt dat soort nieuws anders binnen.
Mm-hmm.
De een denkt, oh, nou, ze maakt zich zorgen, maar we gaan het eerst maar eens even afwachten. En de ander raakt meteen in paniek.
Ja.
En ik hoorde bij de laatste categorie, want ik wist gelijk, dit is helemaal mis.
Ja, en je had dat gevoel ook wel al vanaf het begin eigenlijk.
Ja.
Vanaf de eerste keer dat je het voelde.
Ja.
En toen werd het bevestigd.
Ja, toen werd het bevestigd. En toen zei ze, ja, ik moet ook in je oksel kijken. Want het kan zijn dat er een vergrote lymfeklier is.
Mm-hmm.
En toen ging ze dat doen en zei ze, ja, ik vind het echt heel naar om te zeggen, maar ook je lymfeklier is vergroot.
Ja.
En toen dacht ik, ik ga dood.
Ja, ja. Alle alarmbellen of
ja,
alles
gaat
alles
helemaal
ging
mis.
Af,
ja.
Wat er af kon gaan.
Ja, ja.
Ja.
En ik ben,
jeetje.
Ik ben vanuit mezelf niet echt een angstig persoon. Ik ben niet heel erg angstig aangelegd, maar ik kreeg toen dus een paniekaanval voor het eerst in mijn leven.
Daar?
Daar,
mm-hmm.
ja, op die tafel. Mensen waren allemaal heel lief voor me, maar mm-hmm. ik was echt in totale paniek. En ik heb alleen maar gezegd, ik wil mijn man hier, ik wil mijn man bellen.
Ja, want je was toen nog alleen daar.
Ja, ik was alleen ja. en ze zei dus, ja, ik wil wel gelijk, trek even mijn jasje aan, want ik had net een opvlieger, maar die is nu weer gezakt. ze wilde gelijk een biopsie nemen.
Ja.
En toen, maar ik was heel erg in paniek. En je moet daar wel voor stil liggen, zeg maar.
Ja, ja, want hoe zag die paniekaanval eruit?
Heel erg huilen. Mijn ademhaling niet onder controle krijgen. En trillen. Dus ik was ja. gewoon fysiek in shock, echt.
Ja.
Dus mijn hele ja. lijf was aan het trillen.
Ja.
En toen wilde ik even rechtop zitten, want het is ook heel gek als je dan ligt achterover, zeg maar. Toen zei ze ook, nou, ga even rechtop zitten, glaasje water. En toen, ik heb gewoon eigenlijk alleen maar gezegd, ik wil mijn man nu bellen.
Ja.
En toen zei ze van, ja, dat is goed, maar ik wil wel biop gaan nemen.
Zo snel mogelijk wilde ze dat. Ze
ja.
wilde niet wachten tot Koen er was.
Nou, nee. En niet omdat ze dat voor mij of voor Koen, maar meer van, ja, ze hebben gewoon daar
ja.
een programma af te
ja,
draaien.
Precies.
Terecht
ja,
ook. Zij kunnen daar niet
andere
eindeloos wachten.
Nee.
En dan moeten mensen in de wachtkamer heel lang wachten.
Ja.
En dus toen zei ze op een gegeven moment van, we kunnen ook ervoor kiezen om je later terug te laten komen. Maar ik dacht,
nee.
Nu let's get it over
ja,
with. Ik wil dit nu gewoon weten. Ja.
Ja.
Dus toen mocht ik wel Koen bellen. En die zat in een videocall gewoon thuis. Maar toen ik belde en zei, nou ja, ik kon eigenlijk niet echt goed meer praten natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar toen zei ik, dus, nou, het is helemaal mis. Kan je hier naartoe komen? En toen, hij zei gewoon één ding. Ik kom er nu aan. En
ja.
hij hing op en hij was er. Wij wonen heel dicht bij het ziekenhuis, gelukkig. Hij was er denk ik binnen 10 minuten.
Mm-hmm.
Maar in die 10 minuten zijn ze wel al begonnen met het biop. Dus met het verdoven van de huid en zo.
Mm-hmm.
Dus toen hij binnenkwam, toen zat net die naald in mijn borst.
Ja, joh.
Dus ja, dat is voor hem ook echt wel een heel, heel heftig beeld geweest.
Ja.
Van een rustige maandagochtend. Het was prachtig weer. Hij zat lekker te werken.
En jij was in een half uur, zeg maar, alweer een wereld verder.
Ja.
Je zat er ook nog middenin, maar...
Ja, dat is zo raar.
Ja.
Van 's ochtends even werken, contact met collega's. Was echt gewoon geen vuiltje aan de lucht. En een half uur later denk je dat je doodgaat.
Ja. Ja. Ja.
Dat is eigenlijk niet te,
ongelooflijk.
Niet te bevatten, hoor. Ik vond het echt heel heftig.
Ja.
Hier heb op dit... op deze situatie heb ik dus heel veel therapie gehad.
Mm-hmm.
Via imaginary exposure. Daarom kan ik het nu zeg maar rustig en goed aan je vertellen. En dan raak ik niet helemaal meer van in paniek.
Mm-hmm.
Maar dat heb ik in het begin dus wel gehad. Dat ik dus...
Dat was eigenlijk een heel traumatisch moment.
Ja. Ja. Ja, echt de doodsangst.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en vooral ook omdat het... In één keer ze ook gewoon eerlijk zeiden van het is echt niet goed.
Nee.
Dat ze niet er nog doekjes omheen wonden, zeg maar.
Nee.
En dat er ook zelfs die lymfen al verontrustend waren.
Ja. Ja, dat was gewoon heel eng daaraan. En daarna moesten we wachten in de wachtkamer op de chirurg. En die zei ook van we moeten de uitslag van biop nog afwachten. Maar op basis van de beelden moet je wel heel erg rekening houden met borstkanker.
Ja.
En kan je donderdag voor een PET-scan? Zoiets was het, ik weet het niet meer.
En vertelde ze je dan ook nog wat een PET-scan was, zeg maar, er al bij? Of?
Nou, ik weet eigenlijk niet, misschien zeg ik het niet goed. Ik denk, dat was dus een maandag en de dinsdag kregen we de uitslag van het biop. En toen heeft hij dat gezegd.
Ja.
Ik denk niet dat hij dat maandag al gezegd heeft.
Ja.
Ik kan me alleen herinneren dat ik heel misselijk werd. Dus gewoon echt fysiek onpasselijk.
Ja.
En Koen ook. We waren allebei heel erg misselijk van de paniek. En dat ik zo voorovergebogen met mijn ellebogen op mijn knieën naar beneden aan het kijken was. Gewoon zoals je je voelt als je misselijk bent.
Ja,
dat je echt een beetje moet uitpuffen. En dat ik alleen maar naar de schoenen van de chirurg kon kijken die ik heel vet vond.
Oh, dat dan weer wel.
Ja, hij had hele vette Nike's aan. En dat ik weet niet,
misschien
dat is een soort beeld.
Dat er nog voor gezorgd dat je een beetje overeind bleef.
Ik weet niet, ik dacht wel van, oh ja, deze man die moet nu allemaal dit nieuws aan mij brengen.
Oh ja,
maar
je
hij
ging
is gewoon
aan
een,
hem denken.
Ja, en het is gewoon een jonge vent met een leven. En ja, ik weet niet. Dat
nou ja, ergens ook wel weer goed dat je dan even uit jezelf... Ja. Of uit je eigen situatie, zelfs in die heftige situatie...
Ja, kan ik me echt
dat
nog
je nog aan zo'n man kan gaan denken en zijn schoenen.
Ja, ja, heel, heel specifiek.
Nou ja, ook wel weer een soort overlevings iets. Van, hè? Want
een soort afleiding.
Ja, het kan ook een oefening zijn van als iemand in paniek is... van kijk eens naar die bloem en vertel me eens hoeveel blaadjes eraan zitten.
Ja, ja, dat is het inderdaad.
Dus dat deed je zelf.
Ja, onbewust.
Ja.
Ja. Maar goed, zo ben ik erachter gekomen.
Ja, en toen gingen jullie naar huis?
Ja. Die maandag gingen we naar huis. Ja, toen natuurlijk gelijk familie en vrienden op de hoogte gebracht.
Weet je nog wie je het eerste belde?
Goeie vraag. Ik weet het niet meer. Ik weet dat mijn ouders in de auto zaten van een vakantie terug naar huis. En dat Koen hun al gebeld had toen hij onderweg was naar het ziekenhuis, geloof ik.
Oh ja, dus
zij
die
wisten
waren
al
op de hoogte.
Ja.
Ja.
Dus ik denk dat we ook hen gebeld hebben. En ouders van Koen natuurlijk gelijk.
Ja.
En mijn broers heb ik gelijk gebeld. En dat vond ik heel moeilijk, omdat mijn middelste broer... zijn vrouw heeft ook borstkanker gehad.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik een heel moeilijk telefoontje.
Ja.
Dacht echt, nee.
Ja,
gaat zijn zusje ook
in een herbeleving.
Ja, dat voelde ik me heel schuldig over.
Ja, kan je nagaan wat er allemaal van gevoel
bizar
dan komt,
eigenlijk,
hè?
Natuurlijk, maar...
Ja.
dacht echt, ja. Oh, dat wil ja, ik. Voor hem wil ik dit niet.
Ik snap het wel. Want dat is natuurlijk... Ja, jij weet op dat moment van... ik ga nu verschillende mensen, waaronder je broer... dit nieuws vertellen.
Ja, ja en dat wil je nieuws. Gewoon niet.
Nee.
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 Nee. Nee, en we hebben het niet meteen de kinderen verteld die maandag... omdat we dat toch de uitslag daarvan biopte wilden afwachten dinsdag. Mm-hmm. En oh ja, het was de avondvierdaagse.
Oh, ook nog. En ze liepen mee ook nog.
Nou, onze oudste die vindt dat soort dingen altijd stom, dus die loopt nooit mee. Maar de jongste wilde voor het eerst meelopen. En het was prachtig weer en hij had er helemaal zin in. Maar ik durfde niet alleen te zijn...
Mm-hmm.
En ik trok het ook niet om alleen mee te lopen. Dus toen zijn we samen mee gaan lopen. Echt als zombies.
Ja.
Echt.
Oh,
ik weet
jee.
Niet hoe we dit ja. gedaan hebben. Maar we hebben dus... Ik had natuurlijk wel aan echt hele goede vriendinnen verteld... waarvan er één ook meeliep.
Mm-hmm.
En die gaf me een knuffel. En toen heb ik wel gezegd van... vraag maar niet te veel, want anders dan... sta ik hier alleen maar te huilen en dat, ja. dat trek ik niet.
Ja.
Dus die heeft gewoon een beetje naast me gelopen... en slap tegen me aan gekletst.
Ja.
Dat was heel fijn.
Ja.
Maar allemaal mensen die ook naar ons toe kwamen. En ik had net mijn eigen praktijk geopend in Amersfoort. Mensen zeiden, oh,
dus
gaat
het
met je werk?
En zo.
Ja. En ik dacht, ja, hoe gaat het met mijn werk? Alles
ik
ligt stil. Ik werk helemaal niet.
Nee.
Maar ja, dat kon ik niet zeggen op dat moment. Het was een hele rare avond, vierdaagse zoals
oh,
dat.
Oh, jeetje, ja, joh.
Ja. En toen die dinsdag hebben we het de kinderen verteld. En zijn ze ook niet naar de avond, vierdaagse gegaan. En woensdag ook niet. Maar de donderdag volgens mij wel. Want hij wilde zo graag die medaille.
Ja, oh, tuurlijk.
Kon in de laatste.
Ja, en dat is ook een hele belangrijke medaille geworden.
Ja, ja, ja. 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 Hij heeft die koppeling niet zo met de avondvierdaagse, maar die heb ik wel natuurlijk.
Ja,
ja.
ja. Nou, kijk, en we zouden nu in één rit door kunnen gaan... naar wat voor behandelingen je allemaal hebt gehad. Maar dat gaan we zo doen. Want
okay.
Dan hoef je ook niet helemaal in die chronologische herbeleving te zitten.
Fijn, bedankt.
Ik was namelijk ook benieuwd. En je had eigenlijk al een beetje een soort bruggetje met over je werk... hoe zag jouw leven eruit voordat je überhaupt die schijf in je borst voelde?
Ja, nou, ik werkte toen, maar ik ben nog steeds onder contract daar... bij het buurteam in Utrecht als ambulant gezinsbegeleider... of systeemtherapeutisch werker, ja, hoe je het ook wil noemen. Gezinswerker, gezinscoach. Er zijn allemaal een soort van titels voor het werk wat ik doe...
Ja.
Maar het komt erop neer dat ik in Utrecht Overvecht gezinnen en kinderen begeleid... die vastlopen op welk gebied dan ook.
Ja.
En dat doe ik met heel veel plezier. Het is echt een hele, hele intensieve baan, maar ook wel een hele leuke baan.
Mm-hmm.
En daarnaast, ik had dus de opleiding tot systeemtherapeutisch werk gedaan. En daar wilde ik echt wel verder mee. Dus ik was hier in Amersfoort mijn eigen praktijk gestart.
Ja. Nog niet zo heel lang, hè?
Nee, want, echt heel kort maar.
Ja, kijk, de luisteraars die jou niet kennen... die weten dit allemaal natuurlijk niet.
Nee, dat weten ze
jou.
Niet.
Ik zelf dan wel, maar ik doe even alsof ik het
niet weet. Ja, doe maar alsof je het niet weet.
Maar ja, want hoe lang was je met die praktijk bezig?
Nou, ik had hem in september was ik gestart. En in april of mei kreeg ik dus die diagnose. Dus nog niet eens een jaar.
Nee.
En ik had net twee cliënten gehad. En... verder was ik ook bezig met trainingen geven... samen met een hele leuke club, Fabriek 69.
Ja.
Een club seksuologen, maar ook experts op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Mm-hmm.
Nou, daar had ik natuurlijk ervaring mee vanuit, heb ik ervaring mee vanuit mijn werk.
Ja.
En zij geven heel veel trainingen. En het gaat zo goed met dat bedrijf of bedrijforganisatie.
En trainingen aan leerkrachten onder andere?
Oh, sorry, ja. Aan zorg- en onderwijspersoneel voornamelijk.
Ja.
Over het signaleren ervan bijvoorbeeld. En meldcode volgen en dat soort dingen.
Ja.
En ik was net ook bezig om met hen bij hen aan te sluiten.
En dat meer
te gaan doen, nog naast mijn vaste baan. Dus ik was ook in mijn contract een beetje naar beneden gegaan... van 32 naar 28 uur... Omdat het gewoon een beetje te veel werd. Dus ik was hartstikke lekker bezig.
En toen gebeurde dit
en
ineens.
Toen gebeurde dit,
En verder, hoe zag je leven eruit? Qua, nou ja, je woont hier met Koen en de kinderen.
Ja, nog steeds.
Nog steeds,
Ja, nou, wij wonen in Amersfoort in een heel fijn huis, vind ik zelf. Met z'n vieren en de kat, Pinny. Mm-hmm. Mensen die op mij op Insta volgen, die zullen de kat vaak voorbij zien komen. Ja. Want die kruipt altijd, als ik even ga liggen, dan kruipt hij altijd bij me.
En altijd op het goede moment.
Altijd op het goede moment. Verder hebben we... Ja, we hadden een vrij... nog steeds hoor, maar een soort heel gezellig... vol druk bestaan met elkaar. Wij zijn altijd wel bezig. We zijn altijd wel dingen aan het doen en het ondernemen.
Ja.
En dat is ook wel doorgegaan tijdens het ziek zijn.
Ja, hè? Dat is wel heel mooi dat dat ook
dat is
qua
gelukt.
Vakanties of weggaan.
Ja, om dingen blijven doen en ondernemen.
Ja, precies. Ja. Nou, dan hebben we een beetje een beeld van waar je vandaan kwam, zeg maar, op het moment dat die bom insloeg, zeg maar. En dan toch even terug naar je behandeltraject. Want was het snel duidelijk hoe dat eruit zou gaan zien en hoe lang het zou gaan duren, dat je daar wel voorlopig zoet mee zou zijn?
Dus toen we de uitslag van biopt kregen op die dinsdag, toen zei de chirurg, trek hier maar een jaar voor uit.
Mm-hmm.
Want het is een vrij grote tumor. En het is uitgezaaid in ieder geval naar de poortwachtersklier. Noemen ze dat dan? Een lymfeklier en de oksel.
De eerste klier die je tegenkomt vanuit je borst.
Ja, precies. En dat betekent dat je alles nodig hebt. Dus chemotherapie, een operatie en bestraling.
Ja.
En ze wisten toen nog niet precies wat voor soort tumor het was. Dus of die antihormonale therapie ook nodig was, dat wist ik toen nog niet.
Mm-hmm.
Dus en ze moesten natuurlijk meteen gaan kijken van zijn er nog meer uitzaaiingen?
Dat was het aller spannendst, hè?
Ja.
Ook voor de mensen om je heen.
Nou, dat is echt verschrikkelijk.
Ja.
Die week was echt vreselijk. Want dat gingen ze met een PET-scan doen. Nou, daar gaat Esther in de radioloog legt daar even over uit.
Heel duidelijk.
Ja. En toen moest ik dan bizar detail. Je krijgt dan een soort radioactieve vloeistof in je aderen gespoten.
Ja.
En dan moet je heel lang stil blijven liggen. Een uur moet je stil liggen.
Ja, vanwege het gevaar dat het anders niet op de plek komt waar het
precies
moet zijn.
Ja, want het gaat naar de plek waar verbranding plaatsvindt. Of suikerverbranding, geloof ik. En als je dus je spieren heel erg gaat bewegen, dan
vindt er nog meer verbranding
plaats. Ja, dan ligt dat op de scan. En terwijl daar dan geen kanker zit.
Nee.
Dus je moet heel stil blijven liggen. Nou, en toen... Volgens mij mocht ik mocht mijn telefoon erbij hebben en ik mocht een podcast luisteren. Dus ik dacht, weet je, ik zet gewoon iets op wat lang duurt. Want veel afleveringen zijn toch, weet ik veel, een half uurtje of 20 minuten.
Ja.
Dus ik moest iets hebben wat minimaal een uur duurde. En nu hou ik van interview, gekke. podcast waarbij mensen geïnterviewd worden.
Ja.
Dus ik had Groenteman in de kast. Ik weet niet of jullie dat kennen, van Gijs Groenteman. En die was iemand aan het interview. Ik zou nu niet meer weten wie. Maar dat ging alleen maar over dat zijn moeder kanker kreeg en dood ging.
Oh, dat meen je?
Ja, serieus.
En jij hebt niet even gedacht van, ik doe even een andere aflevering.
Nee, ik durfde dat niet. Ik dacht, ik mag niet bewegen. Dus ik mag... Ja, het was echt een beetje overdreven.
En er zat ook niet iemand naast je?
Nee, je wordt gewoon alleen in een kamertje, in een donkere kamer gelegd. Ik lag in een bed met die telefoon op mijn buik, had ik hem gelegd, volgens mij.
Ja. Ja, omdat dan, dat is, want als er iemand tegen je praat, dan ga je al bewegen.
Ja, je mag ook niet praten.
Nee, tuurlijk.
Nee, dus je mag alleen muziek luisteren
shit.
Of zo. Maar muziek, dat verdoeg ik helemaal niet.
Je zat gewoon echt.
Jezus, joh, niet
te doen. Hoe noem je dat?
Getriggerd geval, lag ik daar.
Ja, getriggerd.
Te wezen.
Het moest zo zijn.
Ja, echt niet normaal. En toen ging ik in die scanner. En dan word je steeds zo'n stukje opgeschoven in die scanner. En toen dacht ik bij elke keer dat ik even stilgezet werd. Oh, nu zien ze.
Ja.
Oh, nu zien ze iets.
Ja, ja.
Ze zetten het nu stil omdat ze iets zien. is helemaal niet zo. Want het is gewoon...
En dat hadden ze niet van tevoren. Dat zou dan weer fijn zijn om te weten, ja, misschien van tevoren.
Tip
van,
nou, aan de professionals.
We zetten je af en toe stil. Dat is niet omdat we dan iets zien.
Ja.
Maar dat is omdat we alles gehad willen hebben.
Ja, en dat is gewoon de manier waarop die scanner werkt. Gewoon,
ja, weet ik, precies. Veel,
plakje voor plakje.
Stukje voor stukje.
Ja,
ja.
Dus ja, dat is gewoon heel naar.
En dan wel nog met een soort muziekje? Of dat was in de MRI, maar niet in de PET-scan misschien?
Nee,
in
de PET-scan had ik geen muziek, nee. Dat is dan de vrijdag had ik de MRI.
Ja.
En toen moesten we tot de donderdag daarna wachten.
Ja, lang, hè?
1 juni, ja.
Zo, ja.
Ja.
En toen?
Ja, en toen kregen we dus, ook heel bizar, toen kregen we dus goed nieuws.
Ja.
Wat zoiets
het beste
is als,
nieuws wat je kan krijgen
eigenlijk wel,
op dat moment.
Ja, van oké, het is borstkanker, dat weten we. En het zit ook echt in je lymfeklier. Maar het is niet uitgezaaid op afstand.
Ja.
Nou,
dan ben je heel erg blij.
Maar echt zo blij dat je bijna denkt dat je niet meer ziek bent, zeg maar.
Ja, precies.
Van, oh, gaan we nu chemo doen? Oh ja. Oh, ga ik dan ook al mijn haar verliezen? Oh, gaat je schaamhaar ook uitvallen? Oh, ha, 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 ha. Echt. Nou, dat was echt
dat
een beetje schizo.
Ja. Alsof je naar de schoonheidsspecialisten,
ja,
gaat.
Echt. Ja, zaten we daar, want ik zat dus, nou, Koen was natuurlijk mee, maar we hadden gewoon nog meer support van de vader van Koen en mijn schoonzus Marjolein.
Ja.
En die waren mee als support voor ons.
Bij en een uitslagmoment.
Ja, gewoon helemaal opgetogen. We waren, ja, helemaal een soort van blij.
Ja, ja.
En eerst heel verdrietig blij, als een soort van opluchting, maar daarna, ja, echt vrolijk. En ook een soort... Oké, maar nu kunnen we aan de slag of zo. Weet je, je bent, ja, zo verslagen, nou, en je, ja,
plus
je bent alleen
dat
maar
dit dan weer
wachten.
Heel fijn nieuws is om aan de kinderen te vertellen, bijvoorbeeld.
Precies, dat
en,
ook.
En ja, iedereen.
Ja, ja. Van, nou, er is,
en vooral aan
er was ineens perspectief weer.
Ja.
En ook toekomstperspectief.
Ja.
Maar ik weet wel, dus dat eerst was ik heel blij. En toen later lag ik zelf even op de bank. En toen ineens dacht ik... Maar wacht, ik heb nog steeds kanker. Het is eigenlijk,
ja,
nog steeds heel kut dit, hoor,
ja,
deze situatie.
Ja,
en toen,
ja,
werd ik weer heel moe en heel verdrietig. Dus, ja, nou ja, zo ja, slingerden we heen en weer van, ja, het ene in het andere.
Ja, en zo is ook in dat jaar niet de doodsangst bijvoorbeeld in één keer weg. Hè?
Nee, zeker
dat
niet.
Is,
nee.
Als je eenmaal hebt gevoeld,
ja,
hoe je op het randje,
ja,
kan zitten.
Ja, ja. Ja, ja, wij hebben, ja, in die week...
Om het gelijk maar weer even zwaar te maken. Ja.
Bedankt, Jorlieke. Ja. Je was nog steeds heel bang, hè?
Ga nou niet ineens heel luchtig lopen doen. Kom nou.
Niet zo positief.
Dit is wel de borstkast, ja.
Nee, we hebben in die week dat we moesten wachten... Toen had mijn andere schoonzusje, van de zusje van Koen en haar gezin... hadden een huisje gehuurd in Ede... En die zeiden, komen jullie anders daar ook naartoe? Huur ook een huisje. Dan, ja, weet je, afleiding zoeken.
Ja, heel goed.
En dat was echt, het was super lekker weer. Het was Pinksteren. En we hebben toen echt een heel fijn weekend gehad. Met een soort hele zware ondertoon natuurlijk. Die voelde je bij iedereen.
Ja.
Maar we hebben er toen echt het beste van gemaakt. In ieder geval geprobeerd ervan te maken. En dat,
ja,
is volgens mij heel goed gelukt. En ja, zij zijn gewoon heel leuk. Ze staan heel dicht bij ons. Ze wonen ook heel dicht bij ons. Maar we kwamen bijvoorbeeld het huisje in. En toen stond er al een heel pakket op tafel. Met cadeautjes en lekkere thee. En zo hadden ze helemaal geregeld dat ze
een
dat...
Een verwend pakket.
Ja, dat soort dingen. Ja, dat maakt het dan zo... Ja, we voelden ons zo geliefd,
ja,
en gedragen. Dat is,
ja, ja, want dat vergeet we bijna als we het zo nu, hè, over die zware dingen hebben.
Ja.
Dat daarnaast staat dat, hè?
Ja.
En dat het niet te omschrijven is hoe belangrijk dat is en hoe wat een fijn gevoel dat kan geven,
ja. Ja.
Terwijl je zo'n naar gevoel hebt.
Ja, precies. Want je wil dit helemaal niet, maar om te voelen dat je zo gedragen en geliefd wordt... ja, dat had ik eigenlijk ook niet willen missen.
Nee,
zeg maar. Dat,
precies.
Om dat een keer te ervaren, ondanks... ja, de reden is niet zo leuk, maar dat vond ik heel nog steeds vind ik dat echt super bijzonder. Het heeft mij echt heel dicht bij de essentie en de kern van waar het leven over gaat gebracht. Ja. Dus ja, dat weekend was daar een voorbeeld van. Er was ook bijvoorbeeld, dat vind ik echt leuk om te vertellen, ik was gewoon best wel verslagen en heel moe. En ik was, Koen en ik waren allebei 6 kilo afgevallen in een week tijd. Omdat we niet, nee, ik 3
samen,
kilo.
Samen 6 dan zeker?
Nee, samen 9.
Oh, samen
9. Ik
3 wow.
En
oh,
hij 6.
Letterlijk.
Ja, echt waar. Van, omdat we zo misselijk van de stress waren, dat we niet konden eten. Iedereen zegt dan, eet wat. Ja. Ik kreeg het niet weg. Het lukte gewoon niet. Uiteindelijk wel hoor. Het is allemaal weer ruimschoots aangekomen.
Zodra dat goede nieuws er was, werd het bij elk goed moment taart.
Echt een crash dieet was het niet heel gezond. Maar dat weekend was zo dat afvalweekend eigenlijk. Ik kon gewoon niet zoveel. Ja. Ik lag op zo'n bedbank in het tuintje van het huisje waar we zaten. En toen kwam Veerle, het zusje van Koen, kwam dus aanfietsen op een soort 4-persoons fiets met keiharde muziek om de jongens op te halen. Dus die had werkelijk alles uit de kast getrokken om er gewoon een soort partyweekend van te maken. En dat is zo geweldig.
Wow.
Ik ben haar nog steeds eeuwig dankbaar
dat
daarvoor.
Ze niet naast je op een bed is gaan liggen, maar dat ze
gewoon
fiets.
Precies. Ja. En de jongens hebben gewoon een fantastisch weekend gehad.
Ja. Wauw.
Ja.
Nou, dat is ook een vraag van me van wat heeft het voor goeds opgeleverd?
Ja.
Dit afgelopen jaar.
Nou ja, eigenlijk wat ik net zei, het ervaren van echte pure liefde.
Ja.
Die je daarvoor misschien een beetje voor lief neemt. Maar ja, als de dood ineens...
Terwijl je doordendert in je leven.
Ja, en dat neem ik niet meer voor lief.
Nee.
Dus ik denk dat ik me veel meer uitspreek ook.
Mm-hmm.
Dat ik veel meer deel en uitspreek dat ik van iemand hou of dat ik blij ben met iemand om me heen.
Ja.
Dus dat heeft het me zeker opgeleverd. En wat het me ook wel heeft opgeleverd is, ik was echt lekker aan het werk en veel aan het werk. Maar ook wel een beetje te veel aan het werk.
Mm-hmm.
En aan de ene kant vind ik werk heel erg fijn, maar ik heb afgelopen jaar heel veel tijd met mijn kinderen doorgebracht, omdat ik niet werkte.
Ja.
En mijn oudste zoon zit in groep 8. Dus die, zo'n laatste jaar van de basisschool is best bijzonder. Hij moest natuurlijk veel huiswerk maken. Wordt al een beetje prepuber. En ja, met name in de periodes dat ik me dan best goed voelde, dan zat ik thuis letterlijk met een kopje thee en een koekje klaar.
Ja, was je echt de moeder zoals...
Ja, de huismama.
In de boekjes. Ja. Ja, mijn moeder zat vroeger altijd met een kopje thee in haar kankerjaar. Zat ze thuis. Dat was toch wel heel fijn.
Ik denk oprecht dat ik dacht eerst, oh wat erg, zijn laatste jaar op de basisschool heeft hij een zieke moeder. Dat vond ik dan heel erg voor hem. Maar wij hebben nog nooit zoveel tijd samen doorgebracht.
Dus in die zin was het een goede timing.
Ja, eigenlijk wel. En om zo heel dicht bij zo'n proces te staan van zelfstandig worden. Hoe maak je huiswerk? Hoe plan je dat soort dingen? Daar heb ik heel veel tijd en aandacht aan kunnen besteden.
Ja.
En dat is eigenlijk super.
Ja.
En ik zie hem ook daarin enorm groeien. En nou, dat heeft het wel opgeleverd.
Ja, mooi. Ja, en inderdaad, je hebt in eerdere podcast ook al verteld over de mensen om jullie heen. Hè? We hadden met z'n allen een Excel-sheet.
Ja.
Met
de hulptroepen.
Kookbeurten. En ook beurten om mee te gaan naar jouw chemo's.
Ja.
En er stonden er minstens 30 op, geloof ik.
Ja, zoiets, ja. Echt heel veel.
En die was ook altijd al heel snel vol, inderdaad. Ja. Ik heb zelfs op een gegeven moment nog gezegd van... Hey,
mag
Willemijn,
ik ook nog?
Ik zie jou 2 keer staan. Ja. Mag ik die tweede keer dan mee?
Ja, dat is gewoon vechten om wie er mee mocht naar de chemo. Ja, dat is... Ja. En dat bedoel ik qua liefde en vriendschap en echte diepe verbinding voelen met mensen.
Ja.
Dat is echt heel bijzonder.
Ja. Ja, dus, dat zou je niet gemist willen hebben.
Nee, nou. en ook om dat een keer te ervaren. Ik denk dat is ook een verrijking van je leven.
Ja, en dan kan je ook, als het weer doorgaat denderen... want dat kan ik uit ervaring vertellen.
Ja.
Er komt zo'n moment dat je merkt... oh, de futiliteiten doen er wel weer toe.
Ja, en dat is natuurlijk ook... daar kan ik ook niet op wachten, zeg maar.
Nee, precies.
Om me ook weer druk te maken over een bad hair day.
Iedereen zegt dan ook gelukkig maar. Want je kan niet je leven lang...
Nee, zeker niet. En je
wil alleen
ook
maar de essentie bezig zijn.
Nee. En dan verliest het ook zijn waarde, denk ik.
Ja.
Als dat alleen maar zo is. Maar het heeft wel heel veel waarde gehad om dat zo te mogen ervaren.
En het heeft jou als persoon dus ook wel veranderd. Dat was ook een vraag van me. Ben jij als mens, als Helene...
Ja,
veranderd.
Ja, totaal. En niet alleen in positieve zin.
Oh, vertel.
Nou ja, ik ben veel angstiger geworden. Ik was echt niet angstig. Ja. Ik dacht bij alles,
de onschuld
komt wel
is
goed.
Er vanaf.
Ja, dat is gewoon
de naïviteit.
Weg.
Nou, je was niet naïef.
Nou, dat is ook wel eens gezegd, hoor.
Ja?
Ja, ik ga altijd wel uit van het positieve van de mens, zeg maar.
En van het leven.
En van het leven.
Want
en van mijn lichaam.
Is misschien nog steeds wel positief, maar...
Ja, de mens is nog steeds... Dat is
hoewel
nog steeds.
Er natuurlijk altijd mensen zijn, maar dat was altijd al.
Ja.
Maar het leven.
Ja, en mijn lichaam.
Ja, je lichaam.
Heel veel vertrouwen. Ja, en ik was echt fit hoor, jongens. Hallo, ik was gewoon...
Je was net begonnen met bodybuilder worden.
Nou... Niet overdrijven.
Beelden.
Ja, precies. Ja. Wij waren echt aan het sporten met z'n tweeën. Vet leuk, vet gezellig. Gewoon goed gezond aan het eten en zo. En
ja.
Dus dat je lichaam je dan zo in de steek laat... dat heeft mij ook wel veranderd. Ik ben echt veel angstiger. Maar ook met andere mensen. Dus als laatst een vriendin zei... ja, mijn zoon die is al een tijdje ziek en zo. Dan denk ik gelijk... oh nee, het zal toch niet, hè?
Ja.
Een jaar geleden had ik dat niet gedacht, had ik dat niet gevoeld... en had ik gezegd, oh joh, komt vast wel goed. Kijk het even aan.
Ja.
Dus dat is ten negatieve.
Maar is dan weer misschien het positieve daaraan... dat je nu ook noodgedwongen leert omgaan met angst die je altijd wel op een moment in je leven tegen zal komen.
Ja.
En onzekerheden over je lichaam. Of zeg je van, nou, dat had ik dan liever niet gehad. Ja, ik bedoel, natuurlijk had je liever geen kanker gehad. Maar,
nee, maar je bedoelt die angst.
Het leren omgaan met het feit dat... ik had bijvoorbeeld... Ik was voordat ik kanker had... was ik ook al op mijn 18e bijvoorbeeld... was ik ook bang dat ik darmkanker had.
Oh,
en dat was
dan
de hele overgang van uit huis gaan en alles achteraf. Maar en als je het dan op een gegeven moment krijgt... dan mij heeft het juist ook wel een soort van... nou, niet gerustgesteld, maar wel zo van... ik weet nu wel hoe ik daarmee mee omga... als er zoiets in mijn leven gebeurt.
Ja. Ja, ik denk dat het voor mij daar nog... eigenlijk te kort geleden voor is. Dus ik zit nu nog... ik kan nu nog niet zo goed reflecteren, zeg maar, daarop. Omdat ik nog heel erg in de angst zit.
Je bent ook nog niet in het gewone leven weer.
Nee. Dus misschien kan ik over 5 jaar of zo zeggen... oh ja, dat heeft me inderdaad veel geleerd daarin.
Ja.
Wat ik er wel van geleerd heb, is dat ik als niet-angstig persoon... is het heel moeilijk om je te verplaatsen in iemand die overal maar... gevaar ziet of angsten ziet.
Mm-hmm.
En was ik misschien snel geneigd om... een soort heel erg een tegenhanger te worden van de angst. Dus te zeggen, ah joh, komt wel goed. Of
geruststellen.
Op de ratio te zeggen, nee, maar het klopt niet. Of dit kan niet gebeuren, bla, bla, bla. Maar daarmee neem je de angst niet serieus. Of neem je de persoon die de angst... ervaart niet helemaal serieus.
Mm-hmm.
Dus als mensen dat nu tegen mij zouden zeggen... zou ik echt denken, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig dat je dit zegt, maar ik voel dit nu.
Ja, ja.
Dus in die zin heeft het me dat wel, denk ik, opgeleverd dat ik nu weet hoe het is om heel bang te zijn.
Ja.
En
ja.
Als iemand dus heel bang is, om daar op een andere manier op te reageren, ja, dan ik hiervoor deed.
Ja, en dat je het je letterlijk voor kan stellen nu.
Ja.
He, want we zeggen wel snel, dat hoor ik mezelf ook vaak zeggen, in situaties van, oh, dat kan ik me voorstellen. Maar als je er dan over nadenkt, denk je, ja, kan ik me dit dan echt? Ja, ik kan me het tot op zekere hoogte voorstellen.
Ja.
Maar als je het zelf gevoeld hebt, dat is maakt dus
anders.
Straks, jij gaat binnenkort weer werken. Mm-hmm. Dus dat maakt ook dat je op een andere manier straks in je werk staat.
Ja, dat denk ik. Ik denk dat me in die zin, ja, dat wel heeft opgeleverd. Met ook therapie erbij.
Mm-hmm.
Dat heeft me ook, ik bedoel, ik heb heel vaak mensen verwezen naar, even, misschien is het fijn om hier met iemand over te praten die hier veel verstand van heeft of zo. En dat weet ik, rationeel gezien.
Yeah.
Maar ik heb nu, zou ik vanuit een eigen ervaring kunnen delen
wat het jou heeft opgeleverd.
Ja,
ja.
Ja. Dus het is gewoon één grote bak levenservaring.
Ja, nogal.
Die ook gewoon heel, heel kut is. En er zijn mensen die zeggen, nou, misschien, ja, ik had het niet willen missen. Nou, ik had het echt wel willen missen.
Ja.
Ik had dit echt niet met terugwerkende kracht nog een keer willen meemaken. Echt niet.
Nee. Je zou er niet voor kiezen als je het voor het zeggen had.
Nee,
zeker niet.
Nee, maar als je er dan nog iets uit wil halen, dan zijn dit wel hele mooie lessen natuurlijk.
Ja, ja, en dat is natuurlijk ook een kunst. Om als je nare dingen meemaakt, daar iets constructiefs mee te doen.
Ja.
En dat is noem de groten der aarde maar. Nelson Mandela, ze zijn er zoveel die dat hebben gedaan.
Ja.
Nou, en als je dat lukt, dan is dat natuurlijk heel erg fijn
en
mooi. En dat kan je ook weer vertrouwen geven. En dat is ook weer iets wat je anderen kunt meegeven en wat je kinderen hebben gezien van
Ja, dat ook. Ik bedoel, de kinderen hebben ook gezien dat we met z'n allen heel bang en heel verdrietig kunnen zijn. En dat we ook nog ruzie kunnen maken over gametijd, zeg maar. Weet
Precies.
je, dat naast elkaar bestaat.
Ja, en dat je ook nog heel erg kunt lachen met elkaar. Ja. Maar ook met je vrienden, hè?
Ja.
Al die mensen
ja,
die
en dat we
die
gesteund worden door vrienden. Het is natuurlijk heel veel voor ons gekookt. En op een gegeven moment zeiden die jongens wel, wordt er weer gezond voor ons gekookt?
Ja. Niet meer zo vaak een pizzadag of een frietdag.
Nee, precies. Dus dat is toch ook goud voor die kinderen om dat zo te zien en te ervaren.
Ja, precies.
Ja.
Ja, ja.
En Koen en ik zijn elkaar niet uit het oog verloren.
Nee.
Dus ze hebben ook gezien dat Koen en ik nog steeds heel hard kunnen lachen samen. En plezier kunnen hebben en kunnen kibbelen over onbenullige dingen. Weet je, dat...
Ja, jullie zijn wat dat betreft een fantastisch voorbeeld. En
nou, ik hoop het.
Degene die nog niet geluisterd hebben, luister vooral ook naar de bonusaflevering over
Het is wel een beetje een jolige aflevering samen. Hoor. Want we hebben ook natuurlijk wel verdriet en angst meegemaakt samen. Maar...
Ja, dat dus zeker.
Daar hoor je vooral de lol.
Ja, precies.
Maar
ja,
goed, want, dat is ook een groot deel.
Dat was ook een vraag van mij. Van, is je relatie met Koen veranderd? In het
Zeker.
Afgelopen jaar.
Ja, wat echt. Ik ben heel benieuwd wat hij hierop zou zeggen. Kijk, het heeft niet veranderd als in de dynamiek is een beetje veranderd.
Mm-hmm.
En de
En je hoeft niet te denken aan wat hij erop zou zeggen, hè?
Nee, ja, maar nu je hem stelt, ben ik heel benieuwd wat hij zou zeggen.
Ja, oh ja, ja.
Maar hiervoor was ik degene die niet zo snel iets deelde.
Mm-hmm.
Dus ik was, en Koen wel. Dat was een beetje heel plat gezegd hoe de verhouding
was. Zwart-wit, ja.
Ja, dus Koen is heel goed in praten, in dingen aankaarten, in dingen aangaan, confrontatie aangaan. zich uiten van nou, wat hij voelt, waar hij last van heeft of wat hij stom vindt. Maar ook wat hij leuk vindt, wat hij mooi vindt, wat hij knap vindt. Ja. Dus ja. Hij is heel uitgesproken.
Min of meer een open boek.
Totaal.
Was zo in ieder geval.
En ik was wat meer, wat gereserveerder. Dus ik was misschien wat minder uitgesproken. Ik ben een totale conflictvermijder. Dat nog steeds hoor. Daar hou ik helemaal niet van. En zeg maar vertellen wat ik nodig heb of waar ik behoefte aan zou hebben. Maar ik keek altijd meer naar de omgeving. Wat heeft de omgeving nodig? Ja. En dan pas ik me wel aan.
Ja.
En dat is, die rollen zijn een beetje omgedraaid.
Ja, bijzonder. Hè?
Dat is al heel gek om te ervaren. Dus ja. Koen die heeft nu een soort vrouw thuis die de hele tijd maar wil praten.
Ja. En alles zegt wat er in
de hele tijd maar deel van, oh, ik voel dit en ik ben bang. Of,
en conflicten niet meer vermijd?
Nee, of? Ook niet. Dus ik ben veel pusheriger op, we moeten het er nu over hebben.
Ja.
En hij is een soort van, ik wil het er nu niet over hebben.
Ja.
Dus dat,
dat is een beetje dat vlot wat gewennen. Jij ooit tegen mij ook zei. Ja. Als je op het vlot, op een rivier,
als je samen rivier, op het vlot
als je
zit.
Daar gaat, of ook zelfs een niet wilde rivier.
Ja.
Als iemand
dan heb je een balans met elkaar. En als één iemand gaat schuiven op dat vlot, dan raakt de balans zoek. Dus dan moet de ander meebewegen om weer een nieuwe balans te vinden. Of je moet terug naar je plek.
Ja, of die ene moet terug. Ja, maar dat wil die ene misschien niet meer. Of die kan het niet meer.
Nee.
Er is bij jou ook gewoon iets veranderd.
Ja, wat en bij hem ook natuurlijk. Dus dat is best wel moeilijk. Maar ook wel weer heel leuk om te ervaren dat je dus allebei ook dus dat wel in je hebt. Dus dat je van tevoren denkt, oh, zo ben ik.
En hebben jullie dat ook benoemd?
Een hele hoge, keiharde ruzie. Waarbij ik dus heel erg gewoon standvastig bleef met, je kunt wel zeggen dat je het er niet over wil hebben, maar ik wel. Klaar. Punt. Nu, ik ga niet weg voordat we dit besproken hebben. Ja, dat kent hij niet van mij.
En jij ook niet.
En ik ook niet.
Nee.
Maar ik was daarin. Dus ja.
Wat gaaf.
Ja, dat is wel heel, heel leuk om te ervaren, maar is ook verwarrend, omdat we je leert een hele andere kant van de ander en van jezelf
eigenlijk
kennen.
Misschien ook wel weer spannend soms, dat je denkt, wacht even, want dit was de balans waarin wij het heel goed deden al die jaren.
Ja, en dus je een bepaalde identiteit aan jezelf en aan de ander geeft van, oké, jij bent heel erg outgoing en ik ben meer introvert.
Ja,
en dat is hoe het is. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk onzin.
Ja.
En dat is misschien in een fase zo, maar je ontwikkelt je dus als mens, maar ook in je relatie. En al helemaal als er dus zoiets als de dood ineens in je dertiger jaren, zeg maar, een issue wordt waar je gewoon totaal niet bij stilstaat. Ja, dan wordt alles opgeschud en komt er ineens een hele andere kant die daadwerkelijk
die
wel in je
in
hebt.
Je hebt. Ja, precies, want
naar
je
boven.
Hebt het allemaal in je natuurlijk.
Ja,
ja.
En dat was heel erg zoeken, hoor. En ook wel ingewikkeld. Want ik bedoel, het is niet, nu zit ik het leuk te vertellen, maar wij hebben daarin echt wel een soort van struggle gehad.
Nu
met hoe gaan we
in
dit nou doen?
Met mooie zinnen, met mooie woorden eraan.
Ja.
Maar dat is anders dan het gevoel als je erin zit.
Ja, dat voelt, dan voel je je best wel een soort van allebei niet begrepen door de ander.
Nee.
Maar wat ik heel leuk vind aan ons, is dat is een enorme worsteling, maar uiteindelijk lukt het dus om met elkaar in gesprek te komen en dan echt te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.
Ja,
en dan, nu, zeg maar, nu gaat het echt heel goed.
Ja, en dat geeft ook vertrouwen voor, hè, als je weer in zo'n, als de een weer verschuift op dat vlot, dat je weet van, oké, er gaat weer een moment komen dat we hier weer over kunnen praten, ook al is dat nu niet zo.
Ja, precies. En dat vertrouwen, dat basisvertrouwen heb ik altijd bij onze relatie.
Mm-hmm.
Ik denk altijd, ooit komen we hier wel uit.
Ja, maar hoe?
Die angst heb ik dus niet.
Nee.
Dus ik heb allemaal angsten, maar dat mis zou gaan of dat wij elkaar helemaal uit het oog zouden verliezen, dat zouden wij niet laten gebeuren.
Nee.
Allebei niet.
Nee. Ja, en bovendien met angsten die dat wordt vaak zo gezien als iets wat je niet wil hebben. En wat zo ja. snel mogelijk weer weg zou moeten. Of wat dan ook. Maar het is een beetje cliché om te zeggen misschien. Maar ze horen erbij. En sterker nog, zonder die angsten zou je ook niet een gezond leven hebben, zeg maar.
Nee, precies. Want met angst staat ook iets op het spel.
Ja,
iets
en
van
dat,
waarde.
Dat is gewoon ook zo. En we hebben ook van oudsher natuurlijk allemaal goede overlevingsstrategieën om daar mee om te gaan.
Ja.
Dus wat ik net al zei ook, van het leren omgaan daarmee is ook super waardevol.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja. Dus dat jij ze nu bent gaan voelen, want dat is natuurlijk net zoals met leren, onbewust, onbekwaam en et cetera. Ja, ja. Zo is dat met angst natuurlijk ook.
Ja.
Dat je ook een tijd lang niet bewust bent van waar je allemaal bang voor zou kunnen zijn.
Ja, precies. Ja, en op dat moment is dat heerlijk.
En dat
heerlijk.
Is ook bij de kinderen natuurlijk, hè? Die hebben dat ook voor het eerst meegemaakt, bepaalde angsten.
En die zullen dat misschien in een latere fase van hun leven ook nog wel kunnen gaan voelen of zo.
Ja.
Weet je, dat is toch best dichtbij geweest als gezin.
Ja, precies.
En,
Nou, eens even kijken wat ik jou nog meer wilde vragen. Ja, wil jij nog wat vertellen over de behandelingen, bijvoorbeeld, wat was voor jou, wat vond je fysiek het zwaarst?
Nou, ik heb dus de whole package gehad. Dus ik heb 16 chemo's gehad, mm-hmm. waarvan 4 AC-kuren en 12 paclitaxel.
Ja. Misschien kan je nog kort vertellen wat het verschil tussen die twee is.
Ja, nou, die eerste 4 kuren, dat is dat rode spul. Dat is voor sommigen misschien wel bekend. Een klein rood zakje is dat. En daar word je heel beroerd van. Dus dan krijg je 2 weken de tijd om daarvan te herstellen. En dan heb je gemiddeld genomen een goede week of een slechte week eerst. En daarna een goede week.
7. Ja,
ja. Nou, dat klopte bij mij vrij precies.
Ja.
Dus de eerste week was ik echt heel, heel beroerd. En het is niet zo goed uit te leggen hoe dat dan, ja, wat je dan voelt. Maar je krijgt heel veel medicijnen tegen de misselijkheid en zo. Dus die misselijkheid viel op zich al mee. Maar echt eetlust had ik ook niet.
Nee.
Totdat je heel veel dexamethason slikt. En je daar weer al heel honger van krijgt. Nou ja, dat is heel ingewikkeld.
En dat is dan ook tegen de misselijkheid.
Ja,
en zo.
Ja. Dus dan voelde ik me ellendig en lag ik echt wel veel in bed of op de bank. En dan na een week ging het langzaam wel weer wat beter. En dan was ik er weer een beetje. En dan voelde ik me echt eigenlijk best wel goed.
Mm-hmm.
En dat heb je dus 4 keer. Dus dat duurt 2 maanden. En daarna, die paclitaxel is volgens het gemiddelde echt beter te verdragen. En die krijg je dus 1 keer per week.
Ja.
En dan heb je
12 weken lang.
Ja. En dan heb je niet een slechte week, maar 2 of 3 dagen dat je gewoon wat meer moe voelt.
Maar niet zo erg als die week van de kuur daarvoor.
Nee, bij mij was het echt een opluchting.
Ja.
Want met die AC-kuren dacht ik bij de 2e, 3e en 4e echt, nou, ging ik echt huilend erheen.
Er tegenop zien, ja.
Ja,
dat is eigenlijk een understatement.
Ja, ja. Ja, omdat je gewoon weet, over een kwartier, als dat spul in mijn aderen instroomt, dan
voel ik me weer.
Het is instant.
Ja,
ja.
Ja.
En dat vond ik echt zwaar. Dus ik denk eigenlijk dat ik fysiek dat gedeelte het zwaarste vond.
Ja,
ja.
Ja, ja.
Maar
en alles wat daarna kwam, dat was ook geen pretje, maar
nee,
dat
maar
is
ik
niet
kon
zo ellendig geweest.
Nee, en ik kon bijvoorbeeld, ik had dan altijd op woensdag chemo. En dan op vrijdag kon ik de kinderen uit school halen, zeg maar.
Ja, ja, precies.
Nou,
ja.
Was met die AC was dat ondenkbaar.
Ja, ja. Ja, ik vond ook heel mooi hoe je toen wel met zekerheid min of meer kon plannen van, nou, laten we dan en dan afspreken.
Ja.
Want zo tussendoor
bij
die AC.
Op een gegeven moment krijg je dat een beetje door. Van,
dan
moet ik die dagen moet ik nog heel erg leeg en vrij houden.
Ja.
En daarna ben ik gewoon weer een beetje in staat om dingen te doen.
Ja.
Maar ik moet ook zeggen dat het een soort blur is. Dus En dat ik ook soms een beetje hyper was. Ja, ik kan ook door de medicijnen misschien, maar ik was niet in contact met mezelf.
Nee, en dat merkte je op een gegeven moment, hè? Toen dat weer wel kwam, zeg maar.
Ja, na de chemo eigenlijk was. Maar tijdens die chemo, je staat zo in een actiemodus. En maar ik vond van mezelf dat dat wel meeviel. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik echt zo. Ik was echt ver verwijderd van mezelf.
Ja, maar ja, ook waarschijnlijk door al die chemische troep die in je lijf zit. En die natuurlijk ook mentaal van alles
En het
doet.
Is de enige modus die je hebt, is gewoon doorgaan. Je hebt geen keuze. Dus
nee, precies. Dus je moet wel. En dan ben jij ook nog eens echt iemand die een doorzetter, puur zang.
Ja, sterker nog, ik ga gewoon dik vet over grenzen heen.
Nou, dat dus heb je geleerd.
Dat kan je, dat kan je een doorzetter noemen. Of je kunt
of het. Nou ja, het is tegelijkertijd de ene kant van de medaille is dat.
Precies.
Doorzetter,
het, dat heeft me heel veel gebracht. Maar het heeft me ook, denk ik, wel ervoor gezorgd dat ik vaak dingen ging doen. Ook tijdens die chemotijd. Die echt gewoon belachelijk zijn.
Ja.
Echt belachelijk.
Ja, noem eens wat.
Nou. Het allerstomste is echt dat wij terugkwamen uit Parijs. En dat was een fantastische vakantie. Ik voelde
dat
me
was
gewoon
in zo'n tussenweekje,
helemaal
hè?
Top. Ja, dat was na de laatste AC-kuur.
Ja.
Dus toen was het soort van, oh, deze komen nooit meer terug.
Je
en hierna wordt het
aan.
Beter. Ik kon de hele wereld aan. Maar echt, maar een soort van, alsof je aan de coke zit, hoor. Echt gewoon, heb ik nooit genomen, coke. Maar,
maar echt
zeg maar,
hyper.
Hyper en vol zelfvertrouwen.
Manisch.
Nou, echt een beetje manisch. En toen onderweg van Parijs naar huis, zei ik, we zouden een nieuwe bank hadden we gekocht. En die zou, we kwamen maandag, reden we terug. Woensdag zou de nieuwe bank bezorgd worden.
Ja. Yeah.
En dinsdag had ik bedacht, ja, maar als die nieuwe bank bezorgd wordt, dan moeten we eigenlijk die muur helemaal schuren en schilderen.
Die bij de bank.
Ja, eigenlijk de hele voorkamer. Dus onze kamer
kijk even om.
Ja, onze kamer is verdeeld in een voorkamer en een achterkamer. In de voorkamer hebben we dan een soort zitgedeelte. En dat is ooit gestuukt, maar dat is heel slecht gestuukt en niet goed geschuurd. Dus wij stoorden ons altijd aan vlekkerige muren.
Ja.
Nou, ik had bedacht, echt mijn arme, lieve ouders opgebeld. Ja, willen jullie me komen schuren en schilderen? Ajos, zo gebeurt. Maar dan moest dus die hele kamer leeg. Dat schuren was echt een takkenklus. Super zwaar. Werkte helemaal niet. Dus, en Koen die moest gewoon werken. Die komt om 5:30 komt hij thuis, 's middags. Hele huis overhoop.
En die wist dit niet?
Nou, jawel, die wist wel dat ik dit ging doen.
Dat je dit van plan was,
maar ik was in een soort manie en heel overtuigend. Nee, maar dat gaat echt helemaal lukken. En ik krijg gewoon hulp van mijn ouders en blablabla. Echt, die mensen hebben keihard staan buffelen hier.
Dank nog, hè?
Ja, bedankt. En sorry ook nog, sorry. ja, dat sloeg nergens op. Dus toen heeft Willemijn, een vriendin van ons, die ook heel dichtbij woont, echt tot 10:00 s'avonds nog helpen, die muur sausen en zo. Zodat, want die bank die zou bezorgd worden.
Ja, ja.
Nou, dat is natuurlijk echt gewoon belachelijk.
En je hebt wel in je hoofd dat het ook echt niet anders kan. Hè?
Nee, het
terwijl
moest.
Het was best anders kon.
Ja, dit had echt anders gekund.
Maar goed, dat heb je dan weer geleerd. En heb je daarna nog conclusies
gekke
uitgetrokken? En gemerkt van, nou, dit is zo'n, zoals toen met die bank en die muur. Of dat
nee,
Koen
daarna
alleen nog maar hoeft te zeggen, muur. En dat je dan weet, oh ja.
Nee, want Koen is net zo gek als ik. Dat is een beetje
waar. Dat is waar.
Want
nou,
daarna gingen we de gang doen.
Maar,
ik heb ook alles nog behangen.
Ja.
Nee, ja.
Muur.
Muur.
Of bank. Ja, jullie hebben heel wat veranderd hier in huis in de afgelopen 11 maanden. En er staat ook nog best wel wat op stapel. En dat is dan weer een leuk bruggetje. Kijk, want we zouden echt nog heel lang door kunnen praten. Maar volgens mij zijn we al best lang onderweg.
Ja,
hè?
Een uur.
Een uur al, ja. Nou, dan toch even het bruggetje. Hoe kijk je naar de toekomst? De nabije even, laten we maar zeggen. Hè?
Ja.
De komende, nou ja, mag je zelf weten.
Nou, ik zie de toekomst best wel positief in. Ik dacht, denk anderhalve maand geleden nog van... oh, werken. Ik was echt bang om daaraan te denken en daarover te praten. En nou, een paar weken later voel ik gewoon... hé, daar begint ruimte voor te komen. Ik krijg daar zin in om weer werk te gaan doen. Om weer van betekenis te zijn voor andere mensen. Om
de oude Helene.
Ja. En maar ook, ja, nee, vooral ook, niet meer de patiënt te zijn. Ja. Daar kijk ik heel erg naar uit.
Je bent overigens al het hele jaar voor ons allemaal van betekenis, hoor. Nog steeds. Ja, nou, of gelukkig. Je nou wel of niet werkt.
Ja, maar ik bedoel...
ik snap wat je bedoelt.
Ja, oké. Okay. Voor mijn werk, zeg maar.
Ja.
Want ik ben
voor
ook
de
veel gewoon. Ja, ja, want het is zeg maar niet meedraaien in de maatschappij of iets bijdragen. Dat, nu klinkt het allemaal heel groot en dramatisch, maar dat vind ik, ik zou dat niet de rest van mijn leven willen.
Nee, en dat geldt ook wel voor de meeste mensen, hè?
Ja.
Er zijn maar weinig mensen die er wel op goed op gedijen.
Ja, er zijn toch veel, over het algemeen, als je kunt werken en je kunt je geld verdienen, maar je kunt ook wat bijdragen, dat geeft gewoon een fijn gevoel.
Ja.
Dus in die zin zie ik dat heel rooskleurig in. En vind ik dat ook heel spannend. Want ik weet niet hoe dat gaat zijn. En ik heb ook mijn concentratie en mijn hele prikkelverwerking is echt nog wel slecht.
Ja.
En lichamelijk ben ik ook niet zo goed in die balans. Mm-hmm. Nou ja, wat ik net beschrijf van die bank, zulke extreme heb ik niet gehad. Maar... ik heb een intake met een revalidatiearts gehad. En die zei van, ja, je bent aan jojoen.
Ja.
Dus dan ga je de ene dag ga je heel veel doen. Eigenlijk te veel. Maar je voelt je goed. Dus je hebt helemaal niet door dat je over je grens gaat. En dan een dag later kan je eigenlijk niks meer.
Ja.
En dat daarmee herstel je eigenlijk niet. Dan blijf je onder de herstelgrens. Hij heeft helemaal een soort grafiekje getekend.
Dus jij hebt baat bij regelmaat... En bij die powernap gewoon in je agenda zetten en ook doen.
En ja, nou vooral dat laatste. Vooral het doen. Dus dat gaat mijn grote uitdaging worden. Van hoe blijf ik daarin echt goed voor mezelf zorgen. Zodat ik wel herstel.
En eerder minder doen dan meer.
Ja, dat is voor mij. En dat is moeilijk. Want weet je, als je je ook een jaar lang best wel kut hebt gevoeld. Met name fysiek.
Ja, dan ben je zo blij.
En je voelt je weer goed. Ja.
Dat
mag
je uit wil
eindelijk.
Ja.
Ja. Ja. Dus nou ja, daar moet ik heel goed op gaan letten. Maar daar ik ga dus een revalidatietraject in... waarbij ik begeleid word daarin. En dat vind ik heel fijn. Want dat kan ik gewoon niet zo goed zelf.
Mm-hmm. En dat is dan zowel fysiek als mentaal ook? Dat er, of met name fysiek?
Ja, met name fysiek. En dus dat is met een fysiotherapeut in het ziekenhuis. Mm-hmm. En een ergotherapeut. En die gaat over belasting en belastbaarheid. Ja. Dus dat is niet zozeer mentaal, maar ook gewoon van... Nou, hoe kan je dit nou in je dag gaan doen?
Ja, dat nemen ze natuurlijk vanzelfsprekend
precies.
Mee.
Precies. Ja, want verder bij het Helen Dowling Instituut zit ik echt in therapie voor... Ja. Echt de traumaverwerking en omgaan met die angst bijvoorbeeld.
Ja, dat gaat echt de diepte in.
En dat is niet binnen dat revalidatietraject. Nee. Dat heeft gewoon wat meer te maken met de balans vinden... tussen inspanning en ontspanning. En,
je dagindeling
en
op tijd ho zeggen.
Ja. Ja, eigenlijk dus voordat je überhaupt voelt dat je moe wordt, al stoppen. Ja, dat kan ik niet. Nou ja, ik moet dat leren.
Ik heb er alle vertrouwen in dat jij dat wel zal gaan kunnen.
Ja, ik voel in ieder geval...
En dat je daar ook al heel veel stappen in gezet hebt,
ik heb er echt
hulp
bij nodig. Nou, ik ben makkelijker geworden in afspraken afzeggen.
Ja.
Dat sowieso.
Ik zeg ja, alsof ik dat de hele tijd meemaak. Dat is niet waar, hoor.
Ja, ze zegt altijd alles af.
Nee, maar ik vind jou eigenlijk vanaf het begin al wel dat je... Nou, ik weet ook nog wel een moment in Ede... dat Koen en ik de hele tijd zeiden van... Moet jij niet gaan liggen? Dat je bijna boos werd van... Nee, dat kan ik zelf wel bepalen.
Ja.
Maar je vond het gewoon veel te gezellig.
Ja.
En
ik dacht ook op sommige momenten van... Ja, het zou inderdaad beter zijn... Maar dan is het me waard, zeg maar. Dan ben ik maar moe morgen.
Ja.
Ik voel me morgen toch wel ellendig.
Nou ja, dat dus is iets wat je natuurlijk ook met de ergotherapeut en de fysiotherapeut bespreekt. Het belangrijke daaraan is altijd, geeft het restschade?
Ja.
Of is het even bijkomen En is het verder niet schadelijk? Dus nee, dat is bij precies alles de vraag. Want ja, je moet ja, en die natuurlijk soms je grenzen opzoeken om te weten waar ze liggen.
Absoluut, ja.
Maar je moet er niet steeds overheen.
Nee, want de revalidatiearts die heeft wel zo hard gezegd dat zoals ik het nu doe, pleeg ik roofbouw op mijn lichaam. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal
een
de bedoeling.
Flinke waarschuwing.
Ja, en daarom mag ik ook aan dat programma meedoen.
En daarom is dit ook de laatste podcast, en daarom, dames
ja,
en heren.
Precies, ja.
Nou, niet alleen daarom.
Nee, maar het is wel zo dat er komt meer ruimte voor werk en zo. En dan is er echt minder ruimte voor dit, voor de podcast. En als ik heel eerlijk ben, heb ik ook zin in weer andersoortige gesprekken. En niet
ja,
alleen maar dat
kankercentraal zijn.
Ja, en niet alleen maar patiënt zijn of ex-patiënt of... Ja, daar heb ik wel zin in. En ik vind het wel mooi geweest, zeg maar.
Ja.
En mijn broer die zei, stop op je hoogtepunt noemen we dit. Nou, ja. Toen dacht ik, dit is precies wat het is.
Ja.
Want je zou nog eindeloos door kunnen gaan.
Ja.
Maar voor nu is
dat
het
dat doen we
goed
dan wel eens met een ander onderwerp, hè?
Ja, wie weet. Wie ja weet. Ja. Ja, en we gaan een mega verbouwing tegemoet.
Ja, precies dat.
Over maat houden
over de
gesproken
nabije toekomst gesproken. En inderdaad, daarom zei ik ook al, en je hebt ook nog genoeg plannen. Oh. Want jullie moeten je huis uit binnenkort, vrijwillig.
Ja, vrijwillig. Ja, ja. We gaan een hele verdieping bovenop ons huis laten zetten. En de verbouwing van de badkamer erboven. Ja.
Ruimte maken.
Ruimte maken, ja. Ja, want die verbouwing die stond eigenlijk gepland voor vorig jaar. Maar toen werd ik ineens ziek. Dus ja. Dus ja, er staat veel op de planning.
Precies. Nou ja, maar dit is ook typisch jullie. Dat jullie dat dan ook gewoon doen.
Ja.
En dan maar weer dat huis uit. Hè?
Ja.
Ooit was het vanwege de fundering, de vloer.
Ja, en nu, uitbouw.
Vanwege
een verdieping erop.
Ja, ja, precies. Nou, maar dan wordt jullie plekje nog fijner.
Precies, ja. En dan kunnen we gewoon echt lang hier blijven wonen. Want we groeien er wel echt uit.
Ja, ja, de jongens worden steeds groter.
Ja.
Nou, ik denk dat dit een mooi moment is ook om af te sluiten.
Ook
al zou iedereen nog veel meer misschien over je willen weten. Maar, en er zou nog veel meer te vertellen zijn.
Ja.
Jij hoeft ook weer niet een open boek te zijn voor de hele wereld. Nee. Hè? Je mag ook nog wat voor jezelf houden.
Ja.
En het is al fantastisch wat jij hebt gedaan met deze podcast. En al die professionals die je langs hebt gehad. Nou, ik zat ook en zit nog steeds, want ik ben nog steeds aan het luisteren, met mijn oren te klapperen. En hoe jij dan ook dat deed terwijl je zelf bijvoorbeeld nog geopereerd moest worden. Hoe je dan kon luisteren naar iemand die gewoon echt heel plastisch aan het vertellen was hoe dat er dan uitzag.
Ja.
Met sinaasappel, weet ik veel, partjes, weet je wel. De binnenkant van de sinaasappel, et cetera.
Oh,
nou, ik moet zeggen
dat
zelfs ik er tegen kon, hoor, om het te horen. Dus jij kan er heel goed tegen.
Ja.
Maar daarmee heb je echt, daarmee heb je ook ontzettend bijgedragen aan de maatschappij, by the way.
Ja,
dat heb ik net niet eens gezegd. Maar je hebt een ongelofelijke bijdrage geleverd.
Nou, dat gaf me ook wel een beetje dat gevoel van voldoening.
Ja, en dat was ook je bedoeling.
Ja, zeker.
Hè? Zo van, nou, dat kan je niet laten.
Nee.
Nou, Helene.
Ja, Jolieke.
Ik kan alleen maar hier even officieel zeggen zo. En we gaan elkaar nog heel veel zien natuurlijk.
Ja.
Van, ik wens je ongelooflijk veel goed. Nu je dit achter je laat en weer nieuwe dingen tegemoet gaat. En ik hou van je.
Nou, ik ook van jou. Ik vind het vet gaaf dat we dit samen hebben afgesloten op deze manier. Het cirkeltje is gewoon echt, echt rond nu.
Ja. Dat is het.
Jij
mag wel afsluiten.
Mag ik afsluiten?
Ja, en wil je nog een tip geven aan de mensen? Je hebt er al een paar gegeven, maar jij mag ook gewoon lekker officieel afsluiten.
Ja, ik vind het een beetje leem ook. Maar, en hij is al wel een beetje voorbij gekomen, maar spreek je uit. Dat is
mooi.
Wat ik zelf heel erg heb geleerd en heb ervaren, dat je zoveel oplevert. Dus als je van iemand houdt of je waardeert iets of iemand ziet er leuk uit, deel het, zeg het hardop. Want je weet niet of het je nog gegund is om dat op een ander moment te zeggen.
Mooi. Ja, heel mooi.
Ja.
Wil jij afsluiten?
Zeker. Nou ja, ik wil eigenlijk iedereen bedanken voor de mooie berichten die ik heb gekregen, maar vooral voor het luisteren. Want er is echt veel geluisterd naar de podcast. En dat had ik van tevoren echt niet gedacht. Ik begon dit echt als een soort van privéproject. En dat is toch uitgemond in een vrij grote podcast. Voor iemand die niet in podcastwereld zit.
Ja.
Dus ik wil de luisteraars daarvoor heel erg bedanken. En, maar ook vooral eigenlijk alle gasten. Want zonder de gasten was het natuurlijk niet gelukt. Dus alle vrouwen die hun verhaal hebben gedaan. Die soms ook echt wel hele kwetsbare kant hebben durven laten zien. Dat vind ik
zeker heel
erg tof. Dus jij ook nogmaals bedankt dat jij me wilde aftrappen. Want wij hebben samen in de zomervakantie een beetje lopen sparren. Daarover nog elkaar voiceberichtjes gestuurd. Terwijl we aan het wandelen waren met... dit is nu mijn idee. En zou jij dat dan willen doen?
Ja.
En de professionals die hier ook gewoon allemaal gratis tijd voor gemaakt hebben. Want het is allemaal in eigen beheer gegaan. Hè? Ik heb er niet voor betaald gekregen, maar ik heb ook niemand betaald ervoor. Iedereen heeft dit zelf gedaan vanuit een gevoel van... ik wil graag hier wat aan bijdragen. Dus dat vind ik heel gaaf. En
het is ook echt blijvend, hè? Er kunnen nog jarenlang mensen heel veel aan hebben.
Ja, ook wel een beetje met de pijn in het hart sluit ik het nu af. Want ja, ik had ook nog een heleboel andere mensen willen interviewen.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd is het ook goed zo.
Ja.
Dus ja, ik wil vooral met een heel veel dankbaarheid afsluiten hier voor iedereen die geluisterd heeft en die meegewerkt heeft. En zonder Koen was dit niet gelukt. Dus die moet ook echt wel even specifiek genoemd worden. En die doet de edit en die heeft het logo ontworpen. En die maakt altijd de dingen voor de socials, de plaatjes. En dat doet hij ook allemaal maar tussen de bedrijven door. Dus.
Ja, en die zei, moet je doen.
Hij zei, dit moet je doen. En dan gaan we dat dus doen. Ja, zeker.
Mooi.
Ja, het is wel goed afgerond zo, toch?
Ja.
Ja, en verder, mocht je nog vragen of dingen hebben... ik ben wel nog bereikbaar natuurlijk. Alleen niet meer voor interviews of tenminste nieuwe opnames.
Nee. Maar wel via Instagram bijvoorbeeld.
Ja, want ik heb nog steeds contact met mensen. Dat is toch, het heeft me zoveel opgeleverd. Ja. Mensen die vragen hoe het met me gaat en... die zeggen welke aflevering ze heel erg geraakt heeft of zo. Dat vind ik echt bijzonder. Ja. Blijf dat vooral doen.
Tot horens.
Ja, doei. Veel dank voor het luisteren van deze laatste aflevering. Ik hoop dat jullie van deze reeks verhalen genoten en geleerd hebben. Ik blijf actief op de socials, dus voel je vrij om me te laten weten wat je ervan vond of om je verhaal met mij te delen. En wie weet, tot ooit. Veel liefs, Helene.